Beste luisteraar, wat leuk dat je weer klikte op het icoontje van de Tilburgse VVD-podcast. Dit is de vierde aflevering. En vandaag duiken we voor het eerst de inhoud in. Een Tilburgse dossier, de emissievrije zone in het centrum van Tilburg. Even heel in het kort. Per 1 januari 2025 mogen er tussen de ringbanen alleen nog maar elektrische bestelwagens en busjes komen. Dus leveranciers, schilders, elektriciens, bezorgdiensten, ze moeten elektrisch aangedreven zijn. Niet meteen schrikken, ik zeg het nou vast iets te kort op de bocht, maar hoe het precies zit en wat de plannen zijn, weet Frank Krielaars. Het klopt niet helemaal wat ik zeg, of wel?
Nee, per 1 januari 2025 gaat de regeling in, maar per 1 januari 2028 is het pas echt verplicht om elektrisch of in ieder geval zero-emissiebusjes te hebben. En dan heeft de landelijk ook nog gevraagd of dat alsjeblieft naar 1 januari 2029 kan. En per 1 januari 2025 mogen de euro 4 en 5 busjes uit mijn hoofd niet meer de zon in. Dus een euro 6 busje, wat gelukkig bijna iedereen al heeft, is nog een paar jaar niet zoveel meer aan de hand.
Hey, nou, schiet al meteen de inhoud in. Tevens schrijft vandaag aan, wou ik nog zeggen, Joost Muller. Jij bent oud-wethouder voor de VVD in Tilburg. Maar je bent na je bestuurlijke loopbaan terechtgekomen in de aanleg van warmtepompen en dat soort dingen?
Nou, eigenlijk alleen maar warmtepompen.
Alleen maar
helemaal gespecialiseerd in warmtepompen.
Oké. Okay. En jouw bedrijf heet, nou kan het even...
Warmtepomp 013.
Kijk. En verder hebben we onze speciale gast Dennis van der Vleuten. Hallo Dennis.
Hoi.
Jij bent mede-eigenaar van Klundert AV.
Ja.
En dit lijkt me een mooi moment om jij even reclame maakt voor jezelf.
Ja, leuk.
Ja. Wat doe je? Waar moet je over bellen?
Aan de ene tak voor muziekinstrumenten. Dat doen we met Klundert Music. En met Klundert AV heb ik dienstverlening. Dus verhuur en installatie van licht, geluids en beeldapparatuur.
Oké. Okay. Nou, dat is mooi voor podcast. We mogen gewoon reclame. Ja. Hartstikke leuk. Ik begreep dat jij niet per se een fan bent van de emissievrije zone in Tilburg, of wel?
Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik ben er wel kritisch op.
Oké. Okay.
Dus dat is misschien een verschil. Want ik denk dat zo'n beetje elke ondernemer ook wel begrijpt dat we iets moeten doen met het duurzaamheidsvraagstuk.
Okay.
Maar de vraag is waarop.
Daar komen we zo verder over te spreken. Mijn naam is Hans van Zeeland en ik ben weer uw gastheer. En naast mij zit onze technische en inhoudelijke steun en toeverlaat Sander Verhoeven. Hij maakt dat je ons hoort. Leuk dat je weer luistert. Laten we eerst eens kort uiteenzetten. Frank, maar dat heb je eigenlijk al een beetje gedaan. Wat is de bedoeling? Waarom heeft de coalitie hiertoe besloten en waarom heb je dat niet tegengehouden?
Waarom ik dat niet heb tegengehouden is omdat ik toen nog niet in de raad zat. En waarom we hiertoe besloten hebben is omdat we met elkaar wel zien dat we iets aan dat duurzaamheidsvraagstuk moeten doen. Dat we die CO2-uitstoot moeten verminderen, et cetera. En dat er dan een zero-emissiezone of een milieuzone of een wat dan ook zou komen, dat was voor ons als Tilburgse VVD wel duidelijk. Dan is de vraag, hoe ga je dat inrichten? En toen hebben we gedacht in die vorige periode, ik heb dat even nagevraagd, nou, als we dat dan toch gaan doen, laten we dat dan doen op dezelfde manier als alle omliggende steden, zodat het voor die ondernemers zo makkelijk mogelijk is om aan die regels te voldoen, omdat die regels overal hetzelfde zijn. En daarom hebben we besloten om bij het landelijke initiatief van de zero-emissiezone aan te sluiten.
Oké. Okay. Oké, nou is dat niet per se goed nieuws, kan ik me zo voorstellen voor mensen die producten en diensten leveren en daarvoor in de bus de stad in moeten. Joost, hoe is dat voor jou?
Ja, ik ben ook afhankelijk van mijn bus. Ik heb veel klanten binnen de ringbanen, dus ik moet ook naar een elektrische bus. Ik heb er overigens ook eentje gekocht, die krijg ik over een paar weken geleverd. Toch eventjes voor een kleine ondernemer veel geld, 65.000 euro wat je dan eventjes mag betalen. Plus, dan zeggen ze allemaal, ja, maar dat is alleen maar financiering. Dan kan je toch een lening geven. Ja, maar ook je moet allemaal moeten verzekeren. En ik had nou een bus, een wat oudere bus, en met een verzekeringspremie van 700 euro per jaar. En dan moet je zo'n bus all risk gaan verzekeren. Dat is een stuk duurder. Je moet een laadpaal gaan kopen. Je moet je bus weer opnieuw beletteren. Ik had een keurige bus met alle inrichting erin. Dat moet ook allemaal opnieuw. Dus het kost gewoon echt ontzettend veel geld. En ik denk...
Dan zijn we weer, dames en heren, VVD, geld, ja.
Ik denk echt dat dat ook effect zal hebben op de prijzen die de ondernemers die dat hebben moeten gaan doorberekenen. En dat komt dus uiteindelijk weer uit de portemonnee van de Tilburger, dus indirect via die weg. En als je dan gaat kijken wat ik denk dat het effect is van deze maatregel ten opzichte van wat het de Tilburger uiteindelijk zal gaan kosten, dan vraag ik me af of de politiek zich wel gerealiseerd heeft of dat in welke verhouding dat staat.
Eigenlijk zeg je, joh, het heeft toch geen zin. Waarom zouden we dit doen als Tilburg?
Nee, ik zeg niet, het heeft geen zin. Maar ik vind dat de politiek, en dat vind ik overigens een probleem wat zich vaker voordoet bij de politiek, zich onvoldoende realiseert en onvoldoende weging maakt wat het nou ook de burgers, de Tilburgers kost. Ze zeggen altijd, dit is voor ons een budgetneutrale maatregel, want we zeggen gewoon een regel erop en het wordt wel betaald door anderen. Voor ons, voor de gemeente, is het budgetneutraal. Dan is het heel makkelijk invoeren, maar ze realiseren zich niet dat al die 12.000 Tilburgers vervolgens gewoon €5, een tientje per uur meer gaan betalen voor een loodgieter of voor de bezorging van andere dingen. En ik vind dat daar meer een weging in gemaakt moet worden.
En als je daar een weging in zou maken, dan denk je eigenlijk, het zou zomaar kunnen dat we dan hadden besloten om het niet te doen.
Of om het anders te doen, of op een ander moment te doen.
Maar niet zo.
Dat sluit ik niet uit, maar ik stel in ieder geval vast dat die weging niet, of in ieder geval onvoldoende is gemaakt.
Maar waar baseer je dat op? Dat de weging niet of onvoldoende is gemaakt?
Nou, ik, zoals je weet, volg ik de politiek nog wel een beetje af en toe. En ik spreek met heel veel bestuurders. En inclusief met het Kamerlid, Kamerleden die hierover gingen. Het oude Kamerlid, zelfs het nieuwe Kamerlid van Landelijk heb ik ook gedaan. Nou, die bevestigen mijn vermoedens toch wel in hoge mate.
Oké. Nou, dacht ik dat Dennis iets minder negatief stond tegenover deze maatregel. Ik had eigenlijk gedacht van tevoren dat het andersom was, maar Joost, dan ben je negatief.
Oh nee, ik kan daar nog wel een schepje bovenop doen, hoor. Dus maak je maar geen zorgen.
Nou, kom maar door dan.
Ja, want ik ben het gewoon helemaal eens. Het probleem is, het is natuurlijk een energietransitie. En het zit eigenlijk al in de naam, transitie. Daar heb je tijd voor nodig. En ik ben bang dat men toch vanuit een baak een theoretisch model kijkt naar hoe dit werkt. En onvoldoende kijkt naar de praktische invulling.
Dat zie je niet, luisteraar, maar ondertussen zit Joost instemmend.
Het gaat mij met name over die praktische uitvoering. Daar zit de ondernemer ook natuurlijk. Ik praat even ook natuurlijk voor mijn eigen school eventjes. En ik denk dat daar het belangrijkste bezwaar zit. En ik heb een klein speakbriefje gemaakt waarin ik gewoon een paar korte punten even kan opnoemen om het gewoon even te duiden.
Okay. Zodat, niet te veel cijfers, hè?
Nee, joh. Oh nee, cijfers niet. Die heb ik overigens ook wel.
Ja,
maar dan laat ik die gewoon weg.
Nee, precies. Oh, heel graag.
Het gaat eerst even over de problemen die ik zal benoemen waar je dan tegenaan loopt. Ten eerste, net zoals mijn buurman al zei, de hoge aanschafkosten. Nou, dat is een no-brainer. Daar kom ik daar ook even op terug, want dat is wel interessant. Dan kan niet iedereen, want dus niet iedereen kan dat mogelijk betalen. Dat kan tot een stukje economische ongelijkheid leiden. Nou, hup, die later. Dan zitten we met een beperkte laadinfrastructuur. Het stroomnet zit ook erg vol, netcongestie. Je kunt de politiek niet volgen of het gaat er wel over. Nou, dan is het zo dat er ook het aanbod vanuit de markt, met het onvoldoende trekkracht en een beperkt laadvermogen, geeft ook problemen in de praktische zaken. Nou, die voertuigmarkt, dat er nog weinig aanbod is, vind ik ook erg storend. Er is gewoon nog weinig te koop. En wat je dan dus krijgt is een praktisch voorbeeld. Want mijn buurman had het bijvoorbeeld over, ik pak een busje. Nou, dat is €65.000, dan zou je kunnen zeggen, nou, een ondernemer krijgt er misschien nog wel weggefinancierd of getackled. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen kijken naar een branche zoals de evenementenbranche, waar ik dan natuurlijk bij bezig ben.
Toevallig, daar zit hij in.
Daar zit ik toevallig in. Daar rijden wij bakvrachtwagens. Nou, en die vrachtwagens gebruiken wij niet voor een vervoermodel. Dus wij rijden niet heel de dag rond, net zoals bijvoorbeeld allerlei vervoer- of logistiekbedrijven die een vrachtwagen gebruiken om producten steeds van A naar B te brengen als economisch model. Nee, wij gebruiken het puur om onze eigen spullen van A naar B te brengen en dan blijft hij een tijdje op B en dan halen we het weer van B op en brengen we het weer terug naar A. Dus je kunt je voorstellen dat als je daar, bij ons is per definitie het transport een enorme kostenpost. Nou, als je daar dus een elektrische variant wil vinden, een vrachtwagen, dan zit je gauw, kom ik met mijn cijfers, gauw aan een 2 ton, 2,5 ton, wat zo'n bakwagen kost. En dan heb je nog maar een eenvoudig ding, hoor. Kun je 4-5 ton laden. Dat is helemaal niet zoveel voor in onze branche. Tegenwoordig moeten we alles met balansblokken bouwen en noem maar op. Nou, een balansblokje is al 500 kilo. Snel mee rekenen, 10 balansblokjes, zit mijn vrachtwagen al vol. Dus dat is helemaal niks. Je kunt het op dit moment, is daar een dieselvariant van. Die kost mij rond de €40.000-50.000. Gebruik de bak, 2018, 2020, prima.
Maar die mogen nog, hè, tot 2028 toch? Dus ze hebben nog even ons.
Ja, dat klopt. Ja. Nog 3 jaar. Ja, voor 2 ton. 2,5 ton. Nou, er zijn wel wat subsidieregelingen, hoor. Dus er zijn wel wat mensen die blij zijn de designer.
Maar toch even de bakwagens uit 2014, die mogen er niet in. Want dat zijn Euro 4 modellen. En ik wil het ook nog wel even aanvullen. Ik heb een jongen voor mij werken. Dat is gewoon een loodgieter. Die had een busje, een Euro 4 busje. Niks mis mee. Ook qua vervuiling valt ook een Euro 4 wel mee. Die komt af en toe in de milieuzones. Die heeft gezegd van, nou ja, ik stap al over. Wat heeft hij nou gedaan? Die heeft gezegd van, oh, personenauto's mogen wel. Die heeft nou een personenauto met een aanhanger erachter. En die heeft de personenauto, zit je met andere bijtelregels. Dus heeft hij een oldtimerregeling voor gekocht. Dus die rijdt nu met een 25 jaar oude diesel. Want daar mag je wel mee de zones in. En dat is ook het gevolg van als je mensen gaan een weg zoeken. En daarmee span je echt wel het paard achter de wagen in heel veel gevallen. Omdat je mensen dwingt naar min of meer onmogelijke oplossingen. Die voor heel veel mensen niet betaalbaar zijn. En vanuit de ivoren stoel, vanuit de ambtenarij, vanuit de politiek. Wordt soms veel te makkelijk gedacht over hoe dat allemaal wel niet gaat. En zich daar onvoldoende realiseren.
Nou, dan gaan we toch even naar de politiek, Frank. Ja. Hoe heb je dat kunnen laten gebeuren, jongen?
Ja, goede vraag, hè. Nou ja, het is zoals ik net al zeg, het is geen regeling waar de VVD nou echt om staat te springen. En als we met 23 zetels hier in Tilburg volledig voor het zeggen hadden, en dat hebben we helaas niet, dan waren we hier ook niet ingestapt. De vraag is natuurlijk, wat doe je in de politieke verhoudingen die er zijn? En de punten van kritiek die hier over tafel gaan, die zijn ook gewoon echt meer dan terecht. En er zijn dadelijk ontheffingen mogelijk. En we maken ons hard om die ontheffingen dan zo ruim mogelijk in te zetten. En we hebben al gehoord dat ze dan ook ruimhartig gaan zijn met die ontheffingen. Ja, wat is ruimhartig dan? Wanneer krijg je die ontheffingen? Ze gaan uit van een afschrijftermijn van 5 jaar. Ja, dat is als je een busje hebt voor PostNL of voor DHL. Misschien een hele normale afschrijftermijn. Maar we waren vorige week bij een kleine ondernemer op bezoek. Die zei dat hij normaal 20 jaar met een bus doet. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou, daar zouden we best wel wat meer duidelijkheid over willen krijgen. En dat moet echt gaan blijken. En daar gaan we echt ook wel die vinger aan de pols houden om te zien of dat goed gaat. We hebben gezegd dat je niet...
Heeft dan de wethouder iets ingevoerd of in willen voeren wat gewoon nog ondoordacht is? Gewoon een stom idee. Goede bedoelingen, maar ja, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Meneer Grashoff, doe dit nou niet.
Nou ja, kijk, we mogen ook natuurlijk wel iets verwachten van ondernemers die het kunnen dragen, dat ze iets mee gaan doen in die energietransitie. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Dat is eerlijk dat we dat verwachten. Maar dan praat je over grote bedrijven. Het beeld wat over ondernemers rondgaat in de politiek, is dat het allemaal, dat ze allemaal zijn zoals Shell. Ze hebben allemaal een hele dikke vette bankrekening. Ze maken allemaal 20% winsten op wat ze doen. En wat ze doen is ook nog een paar miljoen per jaar. Dus iedere ondernemer, hoe klein dan ook, die verdient in de ogen van sommige politici 3-4 ton per jaar. Dat is hoe er naar ondernemers gekeken wordt. En wat ik zei, we waren vorige week op bezoek bij een kleine ondernemer. Ja, die vertelde, ja, het is dat pand van mezelf is en dat ik goedkoop woon. Maar eigenlijk kan ik deze winkel al niet meer draaien. Ja, maar van diezelfde ondernemer verwachten we ook dat hij een elektrische bus gaat kopen. Ja, is dat realistisch? Nou, die begon ook al over die personenwagen die in gaat zetten. Of misschien wel de bus op naam van zijn vrouw zetten als privébus en hem dan maar privé rijden in plaats van zakelijk. Ja, dat soort dingen gaan gewoon gebeuren. Dus is het goed doordacht? Nee, het had echt wel een heel stuk beter doordacht kunnen worden. Het past in het beeld dat we maatregelen doordrukken zonder dat we er echt goed gevoel bij hebben of dit nou gaat werken. Zonder dat, het is echt, ik geloof echt dat dit probleem zich op gaat lossen als we er goed over nadenken en het in de juiste snelheid doen. Dat er dan ook veel meer draagvlak voor is en dat we dan uiteindelijk veel verder kunnen komen. En het is toch, ja, ik wil het eigenlijk niet gebruiken omdat ik het lelijk vind, maar het is toch een beetje klimaatdrama, deze maatregel.
Oké, maar als we gaan wachten tot iedereen het ermee eens is, dan gebeurt er nooit iets. Soms moet je ook als overheid een beetje durven doorduwen, hè? Knop mensen. Beetje meebewegen. Autogordels vonden we ook niks. Bromfietshelmen vonden we ook niks. Dat was ook allemaal beperking van de vrijheid.
Heb ik een leuke anekdote, maar zal ik onderbreken. Ja, want de afgelopen week ving ik een leuk persbericht op AT5. Dat was wel grappig. Dat dan bijvoorbeeld de dieselbusjes van de mobiele eenheid, die binnen Amsterdam rijden, dat die wel gewoon de uitstootvrije zone in mogen.
Ja, toen dacht ik, orde handhaven.
Oh ja, ja, tuurlijk. Maar, ja. Oh, maar ik bedoel, die lopen daar dus ook tegenaan. En, ja, en voor hun hoeft het dan niet te gelden. Want die zien ook de praktische problemen van het vervangen van zo'n dieselbusje. En daar heb ik dan eens even op verder gezocht. En ik denk, hé, wat is er allemaal nog meer te vinden? En dan zie je dat ook bijvoorbeeld in Osdorp is er een soort concept fire truck geïntroduceerd. En daar kun je dan ook mee. En uiteindelijk hebben ze daar testen mee gedaan. En ook de brandweer kiest ervoor om die wagens niet aan te schaffen.
Want veel te duur, te lang.
Ja, vanwege dezelfde wegingen als die ik dus straks ook aangaf. En dan denk ik, oké, wacht even. En de brandweer had ook zo'n elektrische bluswagen geprobeerd. Nou, die
maar ja, stroom en water, ik weet niet. Ik vind het een slechte
goeie. En dan denk ik, ja, maar op het moment dat je een beetje draagvlak wil krijgen, bij bijvoorbeeld ook de ondernemers, dan is het natuurlijk niet zo fijn om te lezen als ik merk van, oh ja, als het van de overheid bij wijze van spreken zelf is, oh, dan kunnen we die regeling wel een klein beetje buigzaam maken en iets ontheffen. Maar gaat het naar de ondernemer zoals wij, zoals ik? Ja, dan ik moet wel die vrachtwagen kopen. En die oneerlijkheid is wel, die is wel raar, die is bitter.
Ja, maar klopt. Omdraaien. Als nou de overheid zou zeggen, joh, weet je, voor belastinggeld maakt niet uit. Wij kopen allemaal elektrische trucks. Want uiteindelijk betaald door de belastingbetaler. Dan zijn wij van de VVD ook weer niet blij.
Ja, toch. Dus het is niet goed op het deugd niet. Hè? We doen dat gelukkig in Tilburg wel. Hè? We zijn in Tilburg met onze vuilniswagens. Waar we dan echt zelf voor het zeggen hebben. Die zijn allemaal, nog niet allemaal, maar diegenen die we binnen de ring in gaan zetten, die zijn allemaal elektrisch. Daar zijn we in aan het verduurzamen om het hele wagenpark elektrisch te maken. Ook daarvoor geldt, we schrijven ze eerst af. Maar binnen de termijn die ervoor staat, zorgen wij dat we als gemeente, in ieder geval binnen die zone, zelf elektrisch rijden. En dat is precies wel ook waarom wij daar wel voor zijn. Dat is ook precies de reden die Dennis net aanhaalt. Van ja, je moet als overheid dan wel zelf het goede voorbeeld geven. En dat betekent ook dat het iets meer kost. En
dat betekent dat ze dus niet. Nou ja, daar staat een punt achter. Hè? Dat is niet met een comma. Dit doen ze niet, zeg maar, punt. Nee. En bij ondernemers geeft daar gewoon een hele bittere smaak. Denk je, wacht even. Dus het is toch wel een klein beetje buigzaam allemaal. Ja?
En als we heel technisch gaan worden, dan heb je de overheid. Het bedrijfsleven en wij als mensen zelf. Want je hebt de gemeentelijke overheid, de rijksoverheid, de provincie, de veiligheidsregio's. Noem maar op.
Ja, dit is ook zo gemeentelijke werkelijkheid. Ja. Je hebt ook bedrijven die in de logistiek zitten. En je hebt bedrijfdingen. Daar kan je ook verschillen in maken. De burger ziet dat zo niet. En moet dat ook zo niet zien. De overheid moet gewoon zorgen dat ze dat zelf regelen. En dat ze zich niet verschuilen achter muurtjes die ze zelf hebben opgetrokken. Waar een bestuurlijke verantwoordelijkheid op had.
Maar geacht panel, nu het dan toch over verschillende overheidslagen hebben. Hoe denken we er dan over dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer plots begint te roepen van, ja, hoe is even gemeente. Daar gaan jullie niet over. Daar gaan we ze even tegenhouden.
Nee, maar ik ben blij dat Joost net mijn punt maakte. Van wij zien die overheid als verschillende soorten overheid. Maar dat ziet de inwoner niet. Dan moeten we met elkaar als overheid wel zo eerlijk zijn dat we bepaalde afspraken op bepaalde niveaus wegleggen. Dus als ze bij de Rijksoverheid zeggen, het inrichten van de gemeentelijke wegen, dat laten we aan de gemeente. Dan moeten ze zich daarna niet gaan bemoeien met hoe we dat doen. Ook als ze het er niet mee eens zijn. Dan moeten ze zeggen, we gaan het zelf doen. Nou, die verantwoordelijkheid ligt bij ons als gemeentes. Daar is voor gekozen om dat op deze manier te doen. Daar kunnen we van alles van vinden, maar daar is voor gekozen. Daar is een meerderheid in deze raad is daar voor. Dat is dan zo. Dan moet de Rijksoverheid zich daar ook niet mee bemoeien.
Dat deden ze wel.
Ja, en ze hadden ook best nog wel een paar goede punten. En een aantal van die punten hebben we ook verwerkt in een motie. En die motie is gelukkig ook aangenomen. Maar eigenlijk hadden ze zich daar niet mee moeten bemoeien. Net als dat wij ons hier in Tilburg ook niet moeten bemoeien met landelijke dingen waar we niks over te zeggen hebben. Daar hebben we ook altijd de mond van vol. We kunnen van alles verzinnen waar wij van vinden, lokaal, dat we ons daar niet mee hebben te bemoeien, omdat dat landelijke politiek is.
Oké. Maar ja, dit is wel een goede vraag, hoor. Volgens mij, Hans.
Ja, er wordt een beetje overheen gepraat, maar ik ben blij dat je weer terughaalt, Joost.
Ja.
Ja, reageer dan eens op dan als je wil.
Nou, de landelijke politiek. Nou, volgens mij hebben aan ondernemers. Kijk, je kan op een gegeven moment, is er een besluit genomen over de zero-emissiezones. Die is heel veel jaren geleden is die genomen. Als ik de weging had moeten maken, denk ik dat ik hem anders gemaakt had. Maar op een gegeven moment is dat besluit genomen. En dan moet je op een gegeven moment ook zeggen van, dan komt er iets anders kijken. En dan moet je zorgen dat je in ieder geval ook voor ondernemers een betrouwbare overheid bent. En niks is erger voor ondernemers als dat je als ondernemer als een soort flipperbal in een flipperkast behandeld wordt. En daar heeft de politiek de laatste jaren toch wel een beetje monopolie op genomen. Met alle regels. Waar kennen we? Met de zonnepanelen, met de salderingsregeling. Dan weer dit, dan weer dat. Iedere keer werd het weer wat anders. Idem nu met de zero-emissiezones. We hebben een besluit genomen. Daar hebben de ondernemers op in kunnen spelen. Daar is jarenlang is er over gepraat. We wisten dit al dat er aan zat te komen. op een gegeven moment is dat zo, dan moet je nu ook zeggen van, nou oké, okay, en dan gaan we nou door. Want, wat krijg je namelijk anders? Er zijn nu, ik hoorde gisteren op tv, eergisteren, Tilburgse bloemist. Die zegt van, ja, ik heb een elektrische bus gekocht. Het moest nu eenmaal, het is nu eenmaal zo. Maar ja, van de andere kant, dat is eerlijk. Dan moet iedereen, zal dat, iedere bloemist zal dat moeten, dus ik ook. Dus tuurlijk, wordt mijn bloemetje wordt wat duurder. Jammer voor de Tilburgers. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat nu te 11 uur, een maand voordat het ingaat, dat dan gezegd wordt, ja, nou gaan we toch maar weer even uitstellen. Want dan gaan de mensen die daar niet op spelen, de ondernemers die niks doen, gaan een concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van ondernemers die wel wat gaan doen. Nou, dat is, vind ik, principieel oneerlijk. En B, daar zit nog een veel groter effect bij. Dat zal namelijk tot gevolg hebben dat de volgende keren ondernemers, mensen helemaal zeggen, hey, oh, het zal ik doe niet meer mee.
Het zal maar wachten mee. Het,
precies, en ik doe helemaal niet meer mee. En dan ga je heel ongewenst gedrag. Dus wat de politiek nu doet, en ook eigenlijk met dit soort discussies opraken, en dat deze podcast nu wordt opgenomen, dat vind ik eigenlijk ook 3 jaar te laat. Want eigenlijk had je dat 3 jaar geleden moeten doen. Dan moet je die discussie voeren. Dan moet je vervolgens zeggen, oké, dan gaan we het zo doen. En dan daarna is het besluit genomen. Dan heb je daar goed over nagedacht. Heb je alles overwogen. Heb je iedereen gehoord. Dan hou je daarna je bek ook dicht. Ook als politiek zeg ik dan maar eventjes. En dan ga je zorgen dat het dan uitgevoerd gaat worden. Ondertussen dat is mijn mening.
En ondertussen kijkt hij heel boos naar mij. We hadden eerder moeten beginnen met deze podcast, Kennedy.
Ja, 3 jaar geleden al.
3 jaar geleden al, ja.
Joost heeft echt een heel goed punt. Ik wil er 1 kleine nuance nog op maken. En dat is omdat ik vind...
We zitten aan het eind van de tijd al.
Ja, ik vind dat we niet onze bek dicht moeten houden, om het oneerbiedig te zeggen. Want wij moeten wel controleren of die regeling dan ook een beetje fatsoenlijk uitgevoerd wordt. En of daar niet te grote nadelen aan kleven. En die grote nadelen moeten we repareren. En ik denk wel dat dat wel een taak is die we hebben. En daarom is het wel goed om over deze regeling te blijven praten, om goed te blijven controleren of het werkt. He, wat Dennis eerder terecht aangaf, we hebben bij deze regeling zijn we ervan uitgegaan dat er een grote markt voor tweedehands busjes komt. Als het er niet komt, dan moeten we daar wel rekening mee houden. En dan moeten we misschien wel een klein beetje aan die knoppen draaien. Dat we hem niet aan of uit moeten zetten, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar we moeten wel aan die knoppen blijven draaien om ervoor te zorgen dat het eerlijk is voor iedereen.
Maar goed, we zitten nu ook een beetje te kijken met een kabinet dat het vooral heel belangrijk vindt om in de smaak te blijven vallen. Want als de kiezers maar niet weglopen. En ja, daar ben je natuurlijk heel onbetrouwbaar van als kabinet, volgens mij. Of ben ik nou te veel?
Sorry. Ja, maar dat is al, naar mijn mening, al wel wat langer aan de gang. En daar heeft ook onze eigen VVD aan meegedaan in de Tweede Kamer, moet ik heel eerlijk zeggen.
Het is goed dat we aan het eind van de podcast zijn, want anders zouden Joost en ik nu echt helemaal de afgrond in schieten van het afvikken van de VVD in de Tweede Kamer. Dat gaan we niet doen. Beste luisteraar, dit was aflevering 4 van onze experimentele podcast. De eerste keer dat we een soort van debat met elkaar aangingen. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nog vragen, opmerkingen, klachten of wensen hebben, dan kun je die kwijt. Ik geloof, even uit mijn hoofd, bij raadsfractie@tilburgsevvd.nl. En Sander, mijn steun en toeverlaat, knikt. Ik wil bedanken Frank Kielaars, Dennis van der Vleuten en Joost Muller voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan het gesprek. Mijn naam is Hans van Zeeland. Tot de volgende.